Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Overleeft de euro een Italiaanse crisis?
Dat Italië een tekort op de begroting laat oplopen waar het juist omlaag zou moeten.
Volevo diventare re.
De Europese Commissie beschouwt dit als een ongeziene inbreuk op de Europese regels.
Non volevo solo partecipare alle feste.
So Marcus will really have to look at that very critically.
Volevo avere il potere di farle fallire.
Moet gewoon die begroting aanpassen.
Brussel en Rome liggen op ramkoers over de Italiaanse begroting. De nieuwe populistische regering daar wil meer uitgeven dan is afgesproken. En met een staatsschuld boven de 130% is de vraag: wat als het misgaat? Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, voor al uw Italiaanse toestanden, Arend-Jan Boekenstein. En uw betrouwbare bron voor doemscenario's, Rob de Wijk. Daarnaast nodigen we ook altijd iemand uit met verstand van zaken. Onze gast, Maartje Wijfelaars, econoom bij de Rabobank. En schrijver van het rapport Kan Italië per ongeluk uit de euro vallen? Welkom, Maartje.
Dank je.
Ik heb wel eens een saaier bankenrapport gelezen.
Ja, dat geloof ik.
Wij zijn dol op doemscenario's. Zullen we eventjes speciaal voor Rob beginnen met het zwartste scenario? Wat kan er echt helemaal misgaan?
Nou, vooropgesteld, dan moeten er echt heel veel opeenvolgende verkeerde beleidsbeslissingen genomen worden. Dus het is absoluut niet een scenario wat wij nu verwachten. Het is echt een gedachte-experiment van wat moet er allemaal misgaan.
In Italië.
Dank je. Om tot een onbedoeld vertrek eigenlijk te komen. Ja. Omdat we er wel echt nu ook van uitgaan dat de regering Italië niet bewust uit de eurozone wil halen. Met deze kwalificatie. Allereerst moeten we daar dan van uitgaan dat de Italiaanse regering doorgaat met de huidige koers. Dus de huidige koers is ingeslagen met heel veel uitgeven. Meer dan dat verantwoordelijk is voor, gezien de hoge schuldenlast die ze al hebben en volgens de Europese begrotingsregels, dat ze meer blijven uitgeven en dat ze het hele pakket wat ze eigenlijk in het regeerakkoord hebben aangekondigd gaan uitvoeren. Nou, dat zal uiteindelijk leiden tot een oplopend begrotingstekort van meer dan 5%, mogelijk wel 8%. Dat is nu ook nog niet aangekondigd, maar daar gaan we hier wel even van uit dan.
Nou, die kans is vrij groot, lijkt me hoor, als doemdenken.
In het doemscenario.
Goed daarop. Even helemaal naar het eind. We gaan zo de scenario's doorlopen. Ja, okay. Wat kan het zwartste scenario zijn?
Het zwartste scenario kan uiteindelijk zijn dat Italië wordt afgekoppeld van het monetaire systeem. Europese monetaire systeem. En daardoor eigenlijk de facto gewoon uit de euro valt. Ja. Het is dan nog steeds niet officieel juridisch een feit, maar ze nemen dan geen deel meer aan het monetaire systeem. Ja. Het Europese monetaire
systeem. En wie neemt dat besluit? Zijn dat de Italianen zelf of is dat de Europese Unie? Zijn dat alle lidstaten?
Nee, die afsluiting van dat Europese monetaire systeem zou dan genomen worden door de ECB en de andere lidstaten.
Oké.
Okay. Arend-Jan, mag ik jou eventjes de Italiaanse woordvoerder maken? Wat wil de regering in Rome nou precies?
Nou, dat is een goede vraag. er wordt ontzettend over gespeculeerd. In het begin, toen ze dus optraden, hebben ze hun plannetjes een beetje ingeslikt. Maar daarvoor hebben ze Salvini heeft daadwerkelijk gezegd, we moeten er misschien gewoon maar uit. Hè? En toen ben ik allemaal onderzoek gaan doen en had inderdaad een soort plan B. En het aardige is dat plan B, dat lijkt dus een beetje op het scenario wat Maartje in dit prachtige rapport van de Rabobank schetst. Namelijk dat idee van die parallele munt. Wat overigens ook al de afgelopen 8 jaar in allerlei rapporten steeds verschuift. Ook bij Duitse economen wordt er een beetje over nagedacht.
Ja, maar wat willen ze nou echt?
Wat ze willen is gewoon, zij vinden dus dat dat ze willen echt hun soevereiniteit herwinnen. Ze willen gewoon zelf dingen doen. En ze denken dat ze de enorme economische schade die ze daarmee dus krijgen, dat ze dat uiteindelijk op de lange termijn kunnen mitigeren.
Ik hoorde ze ook zeggen van de economie die gaat al een beetje naar beneden, dus we moeten meer uitgeven om het op stoom te houden. Zit daar, Maartje, als econoom, zit daar ook niet wat in? Of is dat een onzinredenering?
Nou, je doet nu op de reactie op de stilstand van de economie in het derde kwartaal, denk ik.
Ik denk dat ik daarop doe. Ja.
In ieder geval, naar aanleiding van dat groeicijfer van het derde kwartaal heeft inderdaad premier Conte gezegd, zie je wel, we moeten die economie meer stimuleren. Nou, dat is een andere discussie, want je kunt ook denken, een reden van die stilstand is juist de onzekerheid die is gecreëerd door de huidige beleidsvoorstellen. Maar meer breder getrokken kan je wel zeggen dat in de afgelopen decennia is Italië gewoon heel langzaam gegroeid.
Ja. Als je kijkt naar
bijna niet. Als je kijkt naar de omvang van de economie per hoofd van de bevolking, ligt dat nu lager dan in 2000. Dus de gedachte van, we moeten die economie uit het slop trekken, we moeten meer groei genereren en meer welvaart voor onze inwoners, die gedachte is niet gek. Alleen je moet je bedenken, hoe ga ik dat doen?
Als je 130% BNP schuld hebt.
Precies, als je al zo'n hoge schuldenlast hebt. Dus je kunt niet de Italianen verwijten dat ze de economie uit het slop willen trekken. Je kunt ze wel verwijten dat ze dat nu willen doen met een plan waarvan de lange termijn kosten gewoon hoger zijn dan de lange termijn baten.
Maar wat ik dus langzamerhand niet begrijp, ook bij die politici niet, maar misschien ook bij economen. We zijn de financiële crisis van 10 jaar geleden ingerold doordat er een schuldencrisis ontstaan. Met andere woorden, werd toen gezegd, we moeten die schulden afbouwen. En nu wordt er weer gezegd, we moeten nog meer schulden maken om de economie te laten groeien. Wat is dit voor waanzin?
En dat is de gedachte, tenminste zover ik het kan inschatten, zover ze zelf aangeven, de Italiaanse overheid.
Nou, ik hoor het hier ook in Nederland, hoor. Ja. We moeten dit land niet kapot bezuinigen. Daarmee bedoelen ze dat we minder extra schulden gaan maken.
Ja, maar er is wel een heel groot verschil tussen de Nederlandse situatie en de Italiaanse situatie. En wat we hier eigenlijk toch vaak zien in Nederland is dat we in tijden van crisis eigenlijk de overheid, de bevolking aanspreekt van jongens, het gaat slechter, dus we moeten eigenlijk allemaal nu even een steentje bijdragen om toch die overheidsfinanciën op orde te houden. Dus we verzwaren wat lasten en we verlagen de uitgaven om de boel op orde te brengen. En dat is eigenlijk pro-cyclisch beleid, wat we ook in de rest van de eurozone wel hebben gezien. En wat ze nu, zeker de Italiaanse regering nu zegt, is dit heeft niet gewerkt. Dit werkt gewoon al heel lang niet.
Maar heeft dat nou met de economie te maken? Of is Italië nou gewoon een slecht geleid land? Om het maar heel simpel te zeggen, met onoverbrugbare verschillen tussen het noorden en het zuiden. Het
corruptie.
Zuiden, wat eigenlijk gewoon een stuk, wat eigenlijk gewoon een ontwikkelingsland is, het noorden, wat het niveau heeft van bijvoorbeeld de lidstaat Beieren van Duitsland. Inderdaad, Jan, corruptie, nepotisme, cliëntelisme.
Gewoon
slecht beleid. Ik bedoel, als je dus kijkt naar Berlusconi, die man is toch 10 jaar aan de macht geweest of iets dergelijks. De economie is 1% gegroeid. Hij is zich vooral bezighouden met wetgeving om ervoor te zorgen dat hij zelf niet in de bak komt.
Ja, nou ja, precies. Kijk, er zijn een aantal facetten en één daarvan is inderdaad slecht beleid. Want het probleem van Italië, dat is eigenlijk, dat gaat al decennia terug. En de last die ze nu al een aantal decennia meedragen is de opbouw van de schuld in de jaren 70, 80 voor korte termijn. Ja,
consumptie.
Ja, consumptie en de overheid die eigenlijk die stemmen wilde kopen. Nou, dat is misschien destijds ook wel gelukt. Maar dat betekende ook dat op een gegeven moment de rentelasten enorm opliepen. Al in die jaren 80, jaren 90. Waardoor op een bepaald punt de overheid daar genoodzaakt was om uitgaven te korten, lasten te verzwaren, simpelweg om aan die rentelasten te voldoen. Om die rentebetalingen te kunnen voldoen. Dat heeft destijds, al sinds die tijd, eigenlijk de groei gedrukt. Dat is één ding. Het andere is, precies wat u net aanhaalt, er is sprake van corruptie. Er is een inefficiënt publiek apparaat. Er is een heel slechte omgeving eigenlijk om zaken te doen.
Onderwijssysteem is niet goed.
Nee, er zijn gewoon heel veel structurele factoren die potentiële groei van de Italiaanse economie tegenhouden.
Exact. Kortom, dat moet hervormd worden. En dat gebeurt niet.
Het ligt dus niet aan de euro, dat Italië het probleem is. Het ligt aan
Europese Unie beleid.
Ja. De stand van zaken is nu dus dat de Europese Commissie heeft de hele Italiaanse begroting teruggestuurd. Hè. Dat is voor het eerst, geloof ik. Ja. De Italianen geven geen krimp. Wat is nu waarschijnlijk dat de Commissie gaat doen? Gaan die boetes uitdelen? Dat is wat ze kunnen doen, heb ik begrepen.
Dat kan oplopen tot, ja, dat weet jij beter. Ja, 3,5 miljard of iets eigenlijk?
Ja, het is dan begint bij 0,2% van het BBP. Van het Italiaanse BBP kan oplopen tot 0,5% van het Italiaanse BBP. Nou, het Italiaanse BBP is ongeveer 1800 miljard. Dus,
dan kom je dat op vragen.
Dus, maar wat ze nu eerst moeten doen is een procedure openen, een tekortprocedure openen. Ze zijn naar verluidt al bezig met het schrijven van een rapport waarin ze willen aanhalen waarom dat gerechtvaardigd is. En dat zou dan in het geval van Italië zijn, omdat ze de schuld niet snel genoeg afbouwt, de afgelopen jaren niet, en dat naar de toekomst toe ook niet gaat doen. Als er eenmaal zo'n rapport ligt, dan moet dat geaccordeerd worden. Dan kan die procedure geopend worden. Moet er een plan opgesteld worden met nieuwe targets voor begrotingstekort, structureel begrotingstekort, nominale schuldafbouw. En dan moet de Italiaanse regering eigenlijk maatregelen voorleggen van oké, zo denken wij die targets te gaan halen.
En daarvan zeggen ze, dat doen we niet.
Nee. Precies. Dat zeggen ze nu in ieder geval. Ze zeggen,
we weten dus wel met dit soort populisten, en ze kijken natuurlijk gewoon naar Trump aan de andere kant van de oceaan, die gewoon zeggen van ja, maar we doen het niet en bekijk het maar en ik trek mijn eigen plan, want het is het beste voor mijn mensen. En dit is de belofte die ik aan mijn kiezers heb.
En Salvini noemt ook Trump, want het werkt, big spending. Hè? Ja. Maar vergeet even dat 130% van het BBP is en in Amerika is het daar.
Is het waarschijnlijk dat de Europese Commissie ook echt zo hard optreedt?
Ik denk het wel, want je moet wel. Zo langzamerhand voor je eigen geloofwaardigheid realiseren. Wanneer was dat? 2003. Toen de Duitse en Franse economie in het dipje zaten, die hebben zich toen niet gehouden aan de begrotingsregels van de Europese Unie. En dat heeft een behoorlijke impact gehad in andere landen. Die hebben gezegd van ja, maar als deze grote spelers dat niet mogen, dan mogen wij dat natuurlijk ook. En als je dat dus met z'n allen je niet meer aan die regels gaat houden, dan doe je gewoon een grote klerenbende.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. En vandaag niet zonder Rabo-econoom Maartje Wijfelaars. Mijn naam is Hugo Reitsma en we zitten te genieten van de Griekse scenario's, maar dan in Italië. Maartje, stel, jij bent de financiële markt. Rob is duidelijk de strenge Europese Commissie en Arend-Jan is de Italiaan. Hoe gaat het nu verder?
Nou, kijk, op dit punt loopt de druk van de financiële markten nog niet hoog genoeg op om de Italiaanse regering te dwingen een andere koers in te slaan.
Om Arend-Jan onder druk te zetten.
En dat komt omdat de ECB Italiaanse obligaties nog opkoopt.
Deels, maar dat is wel al aan het afbouwen richting het einde van het jaar.
En dus de druk wordt dus hoger als dat is afgelopen.
Dat klopt, dat is zeker waar. En dan nog altijd is het zo, kijk, we hebben het over een begrotingstekort van 2,4% volgens de Italiaanse regering richting de 3% voor de Europese Commissie. Dat is te hoog. Laten we dat voorop stellen. Maar dat brengt niet.
Er zijn geen Griekse cijfers.
Het zijn geen Griekse cijfers van een tekort van 15%, wat we destijds zagen. Plus we weten nu ook waar we aan toe zijn. Dat wisten we bij de Grieken ook niet. Daar werd nogal wat gevoeteld met de cijfers. Dus op dit moment staat die houdbaarheid van die Italiaanse overheidsschuld is nog niet in het geding. Nee. En dat maakt wel uit, ook voor hoe die financiële markten reageren. Dus ja, bij ieder slecht beetje nieuws zien we dat die rente wat oploopt. Nou, bij ieder goed beetje nieuws, voor zover je dat in deze situatie nog ergens hoort, daalt het misschien weer wat. Mm-hmm. Het is in ieder geval heel volatiel. Maar het punt is dat er nu nog niet direct een schuldencrisis voor de deur staat. Op het moment dat dat verandert, dus stel of de regering gaat uiteindelijk, die voelt zich gesterkt op een bepaald moment, dat zal niet in de komende maanden zijn, misschien niet volgend jaar, maar stel ze gaat op deze koers verder zonder dat de druk heel veel oploopt, nou misschien denkt ze dan daarna oké, ik ga nog meer implementeren. En die druk van die financiële markten kan natuurlijk stapsgewijs steeds een beetje oplopen, die kan ook op een bepaald punt een soort in een opwaartse spiraal terechtkomen.
Haasje over.
Ja, het andere is, het kan ook van buitenaf komen, een schok, waardoor het sentiment op die financiële markten verandert. Of een bepaalde richting de groei. We hebben nu die stilstand gehad in het derde kwartaal. Als dat nog enige tijd aanhoudt, of we hebben dadelijk misschien in één keer een krimp, om wat voor reden dan ook, dan kan dat het sentiment doen veranderen. Nou, als dat op enig moment gebeurt, want je wordt als Italië nu wel kwetsbaarder voor schokken, dan komt de overheid voor een keuze. Gaan we actie ondernemen? Doen we een stapje terug? Wat ze nu al wel toch wel veelvuldig hebben aangekondigd. We gaan voor dat begrotingstekort van 2,4%. Ja, dat is te hoog volgens de regels, maar wij vinden dat geoorloofd. Mochten we daarboven uitdreigen te komen, gaan we maatregelen nemen. Of als de spread ten opzichte, dus het verschil tussen de rente op Duits staatspapier en Italiaans staatspapier te hoog oploopt, dan gaan we ingrijpen, want dan kunnen onze niet alle banken het meer aan. Dat zeggen ze nu. Als je in het doemscenario gaat denken, dan kan je denken, Nou, dat gaan ze dus niet doen.
Ja. En dan?
En dan gaan ze door op de ingeslagen koers. Nou, dan zul je die markten nog steeds verder de rente op zien lopen. En dan ga je er dus in het doemscenario vanuit dat de overheid zich daar niks van aantrekt. Wij denken dat ze dat wel doen. Er is natuurlijk altijd het risico dat ze dat niet lukt. Om de boel onder controle te krijgen. Dus je kunt sowieso wel heel veel schade aanrichten. Ook al heb je uiteindelijk de intentie om wel weer de boel te repareren. Maar dan denken wij nog steeds, dan of de huidige regering komt bij zinnen, of het valt uit elkaar, dan komt de technocratische regering. En dan wordt het alsnog opgelost. Maar goed, voor nu in het doemscenario gaan ze door op de ingeslagen weg. Die markten die blijven maar de druk opvoeren. En op een gegeven moment komt de overheid in de problemen om de schuld te financieren. Er zijn niet meer genoeg mensen, niet meer genoeg beleggers die dat willen, die de overheid geld willen verstrekken. Dan staan ze weer voor de keuze. Gaan we door? Of, waar we zojuist misschien ook al even hebben aangehaald, brengen we een parallele munt in omloop.
Nu dus wordt gaan het we eigenlijk parallele een soort. Munten, graag. Ja. Ja.
Gaan we een soort hebben? We hebben dat ook al in de plannen wel af en toe ergens voorbij zien komen.
Ja. Ja.
We gaan dan bijvoorbeeld ambtenaren
betalen met parallele munt.
Ja, met een bepaald papiertje uitgegeven door de staat, wat ze dan weer kunnen gebruiken om belastingaangifte te voldoen. Nog steeds niet officiële parallele munt, maar het krijgt er dan wel wat schijn van.
Parallele munt, dan denk ik, dan komt er een bankrun, dan komen er kapitaalrestricties en uiteindelijk dondert de hele boel in elkaar. Ja, is dit een korte samenvatting?
Ja, alleen dan sla je wel er nog steeds een heel aantal momenten
vind
over.
Even, vind ik wel even goed, want we hebben maar een half uurtje voor de hele uitzending. En Rob, jij zei ook, dit zijn natuurlijk allemaal economische aspecten. Je hebt ook nog het politieke aspect waar je rekening mee moet houden.
Als dit soort processen op gang gaan komen, en we zien dat nu al gebeuren, omdat Italië heeft gezegd, we houden ons niet aan de regels. Kijk, moet je eens bedenken, als we in Nederland zeggen, we houden ons niet meer aan de regels en we gaan nu door het rode stoplicht rijden, wat het voor klerenbende wordt. Dus die regels die ordenen de betrekkingen tussen landen. Met name de noordelijke landen willen absoluut dat die regels geëerbiedigd worden. En die zijn daar veel minder soepel in dan de zuidelijke landen. Dus als dit alleen al het feit dat zo'n land zich niet aan de regels gaat houden, dat gaat politiek enorme implicaties hebben in een Europese Unie die toch al wankel is.
Nou, is
mag ik er even aan herinneren dat minister Hoekstra eerder dit jaar in maart een alliantie heeft gesmeed met een aantal noordelijke landen om de Europese Monetaire Unie te versterken. Daar hebben ze een aantal voorstellen gedaan. Veel strengere regels. En die staan haaks op dit soort grappen en grollen van bijvoorbeeld Italië of destijds van Griekenland. Ga nou niet even uitleggen precies wat daar besloten is. Maar waar het om draait, is dus dat die noordelijke landen nu bezig zijn om hun positie te bepalen ten opzichte van die zuidelijke landen. En het zou heel goed kunnen dat omdat die Italianen nu bezig zijn om de regels aan hun laars te lappen, de noordelijke landen op een gegeven moment zeggen van, jongens, maar dan gaan we naar een Europa van twee snelheden.
En dan,
of we gaan nadenken over een zuidelijke euro, daar heb je hem weer, en een noordelijke euro. Die discussie hebben we ook gehad tijdens de Griekse crisis. Het zou mij niet verbazen als dat gaat gebeuren. En dat ook nog een keer in de context van de Brexit. Ja. Dit mag je niet los van elkaar zien.
De onzekerheden stapelen zich op. Hè?
Ja.
Het leuke is, wat Rob nu zegt, dat sluit dus ook een beetje aan bij het afkoppelingsscenario van jou. Hè? Dat vind ik eerlijk gezegd dat is heel interessant. Het betekent niet dat de
afkoppeling
euro,
van de euro bedoel je?
Nee, de afkoppeling van dus het Italiaanse lek ontstaat dan. Hè? Daar wordt te veel geld uitgegeven. Daar heeft de ECB in heel Europa last van. En dan wordt dus de neiging van de ECB inderdaad, we gaan dat gewoon niet meer accepteren. En dan koppelen ze het af.
Ja, is dan op het moment. Dat kunnen ze in principe wel pas op het moment van ofwel, en die parallele munt. En als uiteindelijk de Italiaanse centrale bank de Italiaanse overheid monetair gaat financieren. Dus wat nu verboden is,
dat ze schuld gaan opkopen.
Dat ze geld drukken.
Ja, dat de Italiaanse centrale bank gewoon de schuld van de Italiaanse overheid per emissie gaat opkopen. Dus eigenlijk heel veel geld in omloop brengen wat nu niet mag.
En nu even de politieke kant. Dit is het economische verhaal dat heel erg belangrijk is, want de economie bestaat echt. Luister, kijk nou naar die coalitie. In het zuiden heb je dus de Cinque Stelle, ongelooflijk links. Die geven dus nu een basisinkomen van €650 aan mensen in het zuiden die dood en doodarm zijn. Ik zag een documentaire waarbij sommige mensen hebben dus gewoon geen baan, hebben ook nauwelijks een werkloosheid. Die leven van het pensioentje van hun mammy. Hè? Zo erg is het. Die hebben nu voor het eerst €700.
Cinque Stelle... Ze hebben het nog niet, hè?
Nee, maar het gaat er wel komen. Want Cinque Stelle zal dat niet laten lopen. En die zijn totaal niet geïnteresseerd in economische vaart. Die doen dat dus gewoon. Hè? Nou, dat is één. Twee is, Salvini is echt een hele rare partij, hè? Partij, extreemrechtse partij, die behoorlijk anti-Europees...
Salvini, of wie heb je nou?
Salvini is Lega di Nord.
Ja, oké, dan moet je dat even zeggen. Ja.
Lega di Nord. En die kan dus, die zit er ook heel erg ideologisch in. Hè? Nou, wij hopen dat de ondernemers in zijn partij zeggen van, nou, het lijkt me nou niet zo'n geweldig idee om ons uit de euro te laten. Dat hopen we dan. En we hopen ook dat de pensioenhouders en de spaarders zeggen, dit moeten we niet doen. Maar stel je nou eens voor dat hij er ook heel erg ideologisch in zit. Dat hij vast zit aan Cinque Stelle. Dan moeten we hopen dat het regering gaat vallen. Maar wie zegt nou, ik ben er helemaal niet gerust op dat dit goed afloopt. Ik ben er echt niet gerust op.
Wie was nou de doemdenker?
Dat zijn we allemaal hier.
Je moet wel even iets bij aanvullen. En dat is, ja, Salvini is inderdaad eurosceptisch. En zeker richt de regels, et cetera, binnen de Europese Unie. Maar hij blijft ook herhalen, richting de pers, binnen de deuren, we willen Italië niet uit die euro halen. Punt is alleen, hij zegt ook, maar we gaan ons ook niet aan de regels houden. We gaan die regels van binnenuit veranderen. Dus de lastige dynamiek is hier dat ze het gros, echt van wat er nu in de regering zit, wil niet dat Italië buiten die euro valt. Want die weten ook dat Italië daar last van zou kunnen hebben.
Maar ze willen ook de euro van binnenuit veranderen. Ja. Met Macron gaat het dus niet goed. Hè? Voor het eerst is Marine Le Pen 0,5% hoger in de peilingen. Over 3 jaar hebben we misschien Marine Le Pen. Dan krijgen we al die krachten die dus een soort Sinterklaas-Europa willen
dat
maken.
Dat versterkt mijn conclusie alleen maar dat we onherroepelijk, als deze tendensen zich door voortzetten,
Een breuk krijgen
naar een tweesnelheden Europa gaan op dit punt.
Ja, en toch zou je, als je dat...
Wat zijn daar de economische consequenties van?
Nou, die zijn heel groot. Het hangt wel heel erg vanaf hoe je dat vormgeeft. Als je dat, stel, heel theoretisch gezien...
Nou, zo theoretisch is dat niet. Ga er maar eens echt over nadenken. Schrijf nog maar eens een keer zo'n mooi stukje.
We hebben ooit een scenario geschreven. Nu, wat is het? 1 of 2, 1,5 jaar geleden, denk ik ongeveer. Over een Europa van twee snelheden. Hoe dat dan zou moeten werken. Maar dan moet je dat met iedereen in overleg en met de steun van de ECB zou je dat moeten doen. Je kunt dat niet zomaar met een paar landen beslissen. Want dus we zijn zo met elkaar verweven via dat monetaire stelsel.
Helemaal mee eens. Maar dat is natuurlijk het hele punt in de huidige wereld. Dat interesseren een aantal politici niet.
Ja. Maar wij hier in het Noorden ook wel.
Kijk naar de Britten. Kijk naar de Britten wat er gebeurt op dit ogenblik met de Brexit. Het is totaal irrationeel. Jouw argumentatie is die deel ik volledig. En toch stappen ze eruit. En je ziet dat er alleen al voor de transitie een akkoord nodig is van 585 pagina's. Dit kan ook niet. En vervolgens is de kans vrij groot dat zo'n akkoord wordt afgeserveerd. Dat gaat hier natuurlijk ook mee gebeuren. Er wordt een politiek besluit genomen om dit te doen. Ongeacht de economische consequenties, omdat men een gut feeling heeft dat het goed is voor de toekomst. En vervolgens wordt het gedaan en het wordt aan de technocraten overgelaten om dat te regelen.
Nog een reactie op is. Kijk, ja, eens. Er gebeuren politiek van allerlei zaken die economisch
krankzinnig zijn.
Die gewoon onverstandig zijn. Maar dan nog steeds heb je wel dat je. Dat de Italianen hier nu mee doorgaan, die gaan gewoon door totdat ze echt die pijn ervaren. Maar toch, je gaat hier in het noorden, je moet toch wel, het moet toch naar mijn idee echt nog wel heel veel verder escaleren voordat je over andere maatregelen
nadenkt. Daar zijn we het helemaal over eens.
Wat de situatie wel heel duidelijk maakt, is dat we het hierover moeten hebben. Dat er binnen Europa over gesproken moet worden, want de manier zoals het nu is ingeregeld, dat is niet houdbaar als je kijkt dat nationale overheden hun eigen gang kunnen gaan in principe en daarmee de rest van de Unie in gevaar kunnen brengen. Dus dat er iets moet veranderen, Dat lijkt me duidelijk.
Nou, dan met zijn we een wankele euro richting de nieuwe wereldorde. Dit was weer een gitzwarte uitzending van Boekenstein en de Wijk. Namens Arend Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Maartje Wijfelaars van de Rabobank. Boekenstein en de Wijk is elke zaterdag om 11 uur op de radio. Maar wanneer u maar wil, online, via iTunes, Spotify of uw eigen podcastprovider. Op de podcast kunt u ook reageren. Tot slot verwijs ik nog even naar onze extra editie deze week. Een nieuwe Brexit-podcast met onze eigen Europa-verslaggever Jesse Pinster. Check dat. En tot volgende week.
Tot volgende week.